Gemeente, verheffen wij ons hart tot de Heere, onze God. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere der Heerscharen. In de naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van onze Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zetten gemeente deze dienst voort met Psalm 124. We zingen nu het eerste en het tweede vers en we zingen na de geloofsbelijdenis vers 3 en vers 4. Dat Israël nu zeggen: blij van geest indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan toen s vijands Heer een aanval werd gevreesd niet had gered. We waren lang vergaan. 1 en 2 en dadelijk 3 en 4 van Psalm 124. Wij beleiden gemeente ons geloof. We doen dat in gehoorzaamheid aan het woord van God en ook in gemeenschap met de kerk der eeuwen, in verbondenheid met de gemeente van onze Heer Jezus Christus in ons land en ook wereldwijd. En wij doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En dan ieder spreken in zijn of haar hart als volgt: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is ten hemel. Waar hij zit aan de rechterhand van de Vader. En van waar hij zal weerkomen met heerlijkheid. Om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige katholieke, dat is algemene, apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving van mijn zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Verootmoedigen wij ons voor Gods aangezicht en bidden we om de opening van het woord en om de verlichting met Gods Heilige Geest. Heere God des hemels, God van alle vlees, dat bent u. U die onze schepper bent. U die deze wereld geschapen hebt en u die ook deze wereld onderhoudt tot op deze dag. Tot u komen wij op deze middag. Als schepselen van u. En tegelijkertijd, o God, wij moeten u dat belijden ook vanmiddag. Wat hebben wij ervan gemaakt, van deze wereld? Krakende wereld. En wat hebben wij ervan terechtgebracht in ons eigen leven, in ons gezinsleven? Als het gaat om het eren van uw naam, het dienen van u. O God, wat een wonder dat u ons ook vanmiddag samenbrengt, want dat ligt niet aan ons. En als we dat nog wel zouden denken, o God, bekeer ons daarvan. En laat ons zien dat wij niet naar u vragen, maar dat u tot de dag van vandaag niet alleen uw hand houdt onder deze wereld, maar ook uw handen uitbreidt. Dat u die God bent bij wie een volkomen verlossing is, o Heere Jezus Christus. En daarom bidden wij u, als wij leven in deze tijd en als wij ons niet kunnen afsluiten voor alles wat er in die wereld gebeurt. Dingen die ons bang maken, dingen die ons kunnen bezwaren. Waar moet dat heen? O God, waar moet dat heen met deze wereld, met het klimaat in deze wereld? Maar ook met het geestelijke klimaat. En waar moet dat heen? Met die volkeren van deze wereld. Als er zoveel bruist en zoveel gebeurt. En ook als er zoveel bloed vloeit. God, waar moet dat heen? Met uw kerk in deze wereld. En als wij stil voor onszelf vanmiddag meebidden, kent u ook onze persoonlijke noden. Dat wat ons bezighoudt. Dat wat ons misschien wel wakker houdt. Dat wat ons bezighoudt. En juist daarom, o God, wat een wonder dat u met uw eeuwigdurende woord tot ons komt. Waar hebben wij het aan verdiend? Wij kunnen alleen maar zeggen, o Heere Jezus, dat heeft u verdiend. Daar heeft u voor betaald. En laat dat vanmiddag dan ook onze luisterhouding en ons spreken bepalen. Dat er bloed voor heeft gevloeid. Dat u redenen uit uzelf neemt. Dat u het niet van ons laat afhangen. Of u tot ons komt. Maar dat u het liet afhangen van uw eigen kind. Die ging tot in die allerdiepste smaad en angst der hel. O, wij bidden u. Laat zo uw woord vanmiddag tot ons komen. Jong en oud. En u weet, o God, wat wij nodig hebben. Kent ons door en door. Laat het uw woord zijn. Wat vanmiddag de doorslag geeft. Tot de eer en de glorie van uw grote en heilige naam. En ook tot zaligheid van onze zielen. En als wij u daarom bidden, dan weten we ons verbonden met uw kerk in ons land. Op zoveel plaatsen, ook bijeen vandaag. Wij bidden voor uw kerk wereldwijd, waar ze samengekomen is of waar ze nog samenkomen zal. We vragen dat u uw kerk bewaart, regeert. Wij bidden u heel in het bijzonder voor onze broeders en zusters die vervolgd worden. O God, u weet wat ze nodig hebben. U weet ook wat ze doorstaan, ook in deze dag. Mag het gebed ook hen bemoedigen staande te blijven. En als wij vanmiddag over de schouders van uw volk Israël meelezen, die oude profetie, dan bidden we ook voor uw eigen volk. Oh ja, dat allereerst. Want u zult uw kerk uit Israël en daarna uit de volken, uit Israël en uit de volken, samenbrengen op die grote dag van uw heerkracht. En daarom bidden wij u om de komst van uw koninkrijk. En mogen wij er dan ook bij zijn. Wij bidden het u alleen in Jezus' naam. Amen. We lezen uit de profetie van Jeremia. Ik begreep dat er vanmorgen ook uit Jeremia gepreekt is. Vanmiddag lezen we uit Jeremia 32. En we lezen daarna uit 2 Petrus 3. De lezing uit het Oude Testament is uit Jeremia 32. En de lezing uit het Nieuwe Testament is uit 2 Petrus 3. Daar gaat trouwens in Jeremia wel het een en ander voor af. Ik kom daar zo wel op terug. Want Jeremia profeteert in een tijd dat het allemaal helemaal de verkeerde kant op gaat. Er blijft dadelijk van Jeruzalem niks over. Het blijkt ook wel, als we even kijken in Jeremia 32 vers 1. Het woord dat tot Jeremia geschied is in het tiende jaar van Zedekia, koning van Juda. Het achttiende jaar van Nebukadnezar. Dat is vlak voor het jaar 586. Het jaar dat ingekerfd staat in de geschiedenis van Israël als het jaar van de verwoesting van Jeruzalem. Maar vlak hiervoor heeft God beloofd, ik maak een nieuw begin, Jeremia 31. En dan krijgt Jeremia daar een praktische verzekering van. We lezen Jeremia 32, eerst vers 6 tot en met vers 15. Jeremia dan zei, des Heeren woord is tot mij geschied, zeggende, zie, Hanameel, de zoon van Salem, uw oom, zal tot u komen, zeggende, koopt u mijn veld dat bij Anatot is, want u hebt het recht van lossing om het te kopen. Alzo kwam Hanameel, mijn ooms zoon, naar des Heeren woord tot mij, in de voorhof der bewaring, en hij zei tegen mij, koop toch mijn veld, het welk bij Anatot is, dat in het land van Benjamin is. Want u hebt het erfrecht en u hebt de lossing, koopt het voor u. Toen merkte ik dat het des Heeren woord was. Daarom kocht ik van Hanameel, mijn ooms zoon, het veld dat bij Anatot is. En ik woog hem het geld toe, 17 zilveren sikkels. En ik onderschreef de brief en verzegelde die en deed het getuigen betuigen als ik het geld op de weegschaal gewogen had. En ik nam de koopbrief die verzegeld was naar het gebod en de inzettingen en de openbrief. En ik gaf de koopbrief aan Baruch, de zoon van Nereja, de zoon van Magesaja, voor de ogen van Hanameel, mijn ooms zoon, en voor de ogen der getuigen die de koopbrief hadden onderschreven, en voor de ogen van al de Joden die in de voorhof der bewaring zaten. En ik beval Baruch voor hun ogen, zeggende, zo zegt de Heere, de Heerscharen, de God van Israël, neem deze brieven, de koopbrief, zowel de verzegelde als de openbrief, en doe ze in een aarden vat, omdat ze vele dagen mogen bestaan. Want zo zegt de Heere, de Heerscharen, de God van Israël, er zullen nog huizen en velden en wijngaarden in dit land gekocht worden. En dan lezen we vervolgens door vers 24 tot en met vers 27. En dat is dus maar heel even later. En dan zit Jeremia ineens ontzettend in de put. Als hij tegen de Heere God zegt, zie de wallen. Ze zijn gekomen aan de stad. Ze staan aan de rand van de stad om die in te nemen. En de stad is gegeven in de hand van de Chaldeeën die tegen haar strijden. Vanwege het zwaard en de honger en de pest. En wat gij gesproken hebt is geschied. En zie, gij ziet het. En evenwel hebt u tot mij gezegd, Heere, Heere, koop u dat veld voor geld, doe het getuigen betuigen, daar de stad in de Chaldeeën hand is gegeven. Toen geschiedde des Heeren een woord tot Jeremia, zeggende, zie, ik ben de Heere, de God van alle vlees. Zou voor mij enig ding te wonderlijk zijn? En dan vers 42 tot 44 ten slotte. En daar ziet Jeremia, wat dat dan betekent, zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Want zo zegt de Heer, gelijk als ik over dit volk gebracht heb al dit grote kwaad, alzo zal ik ook over hen brengen al het goede dat ik over hen spreek. En er zullen velden gekocht worden in dit land waarvan gij zegt het is woest, dat er geen mens nog beest in is. Het is in de Chaldeeën hand gegeven. Velden zal men voor geld kopen en de brieven onderschrijven en verzegelen en getuigen doen betuigen in het land van Benjamin, in de plaatsen rondom Jeruzalem, in de steden van Juda, in de steden van het gebergte, in de steden van de laagte, in de steden van het zuiden. Want ik zal hun gevangenis wenden, spreekt de Heer. Vervolgens uit 2 Petrus 3. We lezen de versen 10 tot en met 14. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met gedruis zullen voorbij gaan en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig geboord gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag van God, in welke de hemelen die door vuur ontstoken zijn zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mag worden in vrede. Hier eindigt, gemeente, de lezing van de Heilige Schrift. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. U mag uw gaven geven in de collecte. Er zijn 3 collecten. De eerste voor de kerk, de tweede voor de diaconie. En de derde is de extra collecte voor de kerk. En de busjes bij de uitgang zijn bestemd voor het adoptiefonds. Van harte de collecten aanbevolen. Zingen uit Psalm 83. Een van de psalmen die we weinig zingen. Tenminste, ik merk dat ik hem weinig opgeef. Maar volgens mij zingen we hem ook niet zoveel. Maar wel een psalm die het zo waard is om gezongen te worden. Zwijg niet, o God, houd u niet doof. De psalm die zegt, als God zich nou toch afzijdig houdt. Wij worden zo gezwijgd ten roof. Weet toch niet stil, hij wil ontwaken. Want samen zijn ze het eens geraakt, die vijanden. Het verbond is tegen u gemaakt. We zingen ook het 10e vers. Dan eindigt het met die grote naam van het hoogste wezen. Doe het wereld rond eerbiedig vrezen. 1, 4 en 10 van Psalm 83. collecte is natuurlijk pas straks na de preek. U doet dat liturgisch natuurlijk veel beter als dat op sommige andere plekken gebeurt. We leven in de kerk immers van het gegevene en daarna geef je pas. Dus dat komt dan straks. We zingen na de verkondiging Psalm 42. Maar de Heer zal uitkomst geven. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen tot de God mijns levens heffen. De tekst voor de verkondiging is uit Jeremia 32. Ik lees de versen 14 en 15 nogmaals. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël. Neem deze brieven, deze koopbrief, zowel de verzegelde als de open brief. En doe ze in een aardevat, opdat ze vele dagen mogen bestaan. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël. Er zullen nog huizen en velden en wijngaarden in dit land worden gekocht. Gemeente, u kent dat woord, die disclaimer waarschijnlijk wel. Van resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dat moeten banken er tegenwoordig bij zeggen als ze hun producten verkopen. Het heeft natuurlijk te maken met wat er in die laatste crisis, economische crisis gebeurde. Dat mensen met van alles nog blij gemaakt zijn en dat dan blijkt dat het allemaal heel anders loopt. Dan wil je een product afsluiten en dan zegt die bank tegen je van, als je nou 1000 euro inlegt en dan kijk je, dan zie je wat je na 20 jaar krijgt en na 30 jaar. En nou, ik weet nog wel, ik heb wel eens die dingen zitten bekijken destijds. En dan dacht je, nou, als ik dat nou inleg, dan heb je over 30 jaar een fortuin bij elkaar. Maar ja, wat ze er niet bij zeiden, dat was dat de toekomst onzeker is. En dat dingen totaal anders kunnen lopen dan je had gedacht en dus ook heel anders kunnen lopen dan je was gezegd. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar als ik dat nou, gemeente, vanmiddag bedenk, dan is wat we lezen in Jeremia 32 wel totaal onverantwoord. Profeet Jeremia, nou ja, jongens en meisjes, je hebt vanmorgen over hem gehoord, hè? Die man die door God geroepen is om profeet te worden in Jeruzalem, Judea. Nou ja, die profeet die krijgt bezoek van familie. Komt een neef van hem op bezoek. Hanamiel uit Anatot. En Anatot, dat is dan dat plaatsje waar Jeremia ook vandaan kwam. En die neef die zit blijkbaar in de problemen, want hij zegt tegen Jeremia, Jeremia, wil je alsjeblieft mijn erfdeel kopen? Hij zit blijkbaar om geld verlegen. En als Jeremia dan dat erfdeel van hem overneemt, dan blijft dat wel in de familie. Kan hij het op een goed moment ook weer terugkopen, want familie is familie. Dan blijft het toch in de kring van de bloedverwanten. Wil je mijn erfdeel kopen, Jeremia? En Jeremia doet dat. En zo is die profeet er dan ineens een stukje grond bij rijken in zijn geboortedorp, Anatot. Het gaat allemaal heel officieel, zoals het ook in onze tijd natuurlijk gaat. We zouden dus vandaag zeggen, je gaat naar de notaris toe en daar worden de koopakten die worden getekend en die worden dan veilig opgeborgen. Ja, het gaat hier eigenlijk ook al zo. Voor de ogen van getuigen. Koopakte wordt gemaakt. In tweevoud. De open brief en de verzegelde. Dat is dan de open brief, die mag je dan meenemen. De verzegelde, die moet je dan bewaren. Allemaal heel officieel. En daarna worden die papieren veilig opgeborgen. In een aarden kruik. Nou ja, dat zal heel vaak zo gegaan zijn, stel ik me voor. Het is allemaal zo vreemd niet. En wij kunnen ons dat ook wel een beetje voorstellen als je wel eens een grote koop hebt gedaan en zo. Een huis gekocht of zo. Een stuk grond gekocht. Dan weet je, dat gaat er allemaal heel officieel aan toe. Niks vreemds. Tot het moment dat je bedenkt, en ik vroeg daar natuurlijk straks al die aandacht voor, onder welke omstandigheden dit allemaal gebeurt. Begon met die tijdsaanduiding, hè? Van het woord dat van de Heere gekomen is tot Jeremia in het 10e jaar van Zedekia, de koning van Juda, het 18e jaar van Nebukadnezar. En als je dan terugrekent, dan kom je dus uit in het jaar 587 voor Christus. Hè? Nou ja, nog 1 jaar. Het jaar van de verwoesting van Jeruzalem. Dus 587, dat is de tijd dat de legers van de koning van Babel genaderd zijn tot de poorten van Jeruzalem. Zo staat het ervoor. Nou ja, als je dat bedenkt, gemeente, dan is die koop van die akker natuurlijk gewoon volledig onverantwoord. Want Jeremia betaalt er 17 sikkels voor en wij kunnen dat natuurlijk niet meer narekenen van of dat nou veel of weinig is. Dat zal waarschijnlijk wel een goede prijs geweest zijn, maar ook wel een schappelijke prijs, stel ik me zo voor. Maar ja, of nou veel of weinig is, gezien de omstandigheden is dat natuurlijk gewoon veel te veel. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Ja, wat is dat eigenlijk voor een toekomst? Wat heb je aan eigendom als de vijandelijke legers er dadelijk overheen gaan? En dan kun je aan die koning van Babel wel je eigendomsakte laten zien. Zeg, koning, het is van mij. Daar lacht hij natuurlijk om. In bezet gebied zijn koopactes waardeloos. En dan komt er wat anders bij. Want als Jeremia die akker koopt, dan zit hij gevangen. Koning Zedekia heeft hem gevangen laten nemen. Al die zware preken van Jeremia, al die oordeelspreken van Jeremia. Koning was er meer dan zat van. Zit gevangen. Kan niet eens naar Anatot gaan om zijn stukje grond te gaan bekijken. Dat is zoals we er allemaal naar kunnen kijken. Een beetje nuchter ernaar kijken. Dan zeg je, nou ja, Jeremia, of dat nou allemaal zo verstandig is? Nee. Maar dan is het nog wat anders. Want Jeremia wist al dat die neef van hem, die Hanamiel, zou komen. Had God tegen hem gezegd. God had tegen hem gezegd, Jeremia, dadelijk komt je neef naar je toe. En dan vraagt hij of hij dat stukje grond wil kopen en zo. En daarom staat er ook, als de Hanamiel dan gekomen is, toen merkte ik dat het des Heeren woord was. Zo vreemd is het voor Jeremia dus blijkbaar niet. Het is een bevel van God. En dat tilt deze geschiedenis uit boven een familiegebeuren met 2 neven, waar de ene neef de andere helpt en zo. Dat is natuurlijk ook mooi. He, als je wat voor je bloedverwanten kan betekenen, als je wat voor ze kan doen en zo. Dan zie je veel meer aan de hand. Er zit een woord van God aan vast. En dat merken we dan als we die woorden van onze tekst lezen. Zo zegt de Heere der Heerscharen. De God van Israël, neem deze brieven, deze koopbrieven, zowel de verzegelde als de open brief, en doe ze in een aardevat, opdat ze vele dagen mogen bestaan. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, er zullen nog huizen en velden en wijngaarden in dit land worden gekocht. Het lijkt er dan hopeloos voor te staan, met die Galdeën voor de poort. En je zou zeggen, geen enkele garantie voor de toekomst. Dadelijk komt die vijand en ze komen de stad binnen en ze branden de boel plat. Blijft niks van die stad over, ook de tempel niet, hè? En dus ook dat stukje grond van Jeremia in Anatot niet. Je hebt er niks aan. Toch wel. Want God zegt, en hij heet hier de Heere der Heerscharen, hè? Heere, de God van het verbond. De God die trouw blijft tot in eeuwigheid. De Heere der Heerscharen, de God van de legermacht. Degene die alle macht heeft in de hemel en op aarde. Dat zit er allemaal in. Koop het maar, Jeremia. En bewaar die koopakte maar goed. Die koopakte is als het ware als een tegoedbon voor de toekomst. Kun je straks inwisselen. Krijg je waar voor je geld. Al lijkt het dan, gemeente, misschien dwaasheid wat Jeremia hier moet doen. Dat is het dus niet. En dat heeft te maken met wat ik zo straks al zei. Met die hoofdstukken die hier vooraf gaan. Want inderdaad, als u de profetie van Jeremia doorleest. Dan merk je, nou, er gebeurt nogal wat. En het gaat die profeet niet in de koude kleren zitten, integendeel. Wat heeft die man geleden aan wat er in zijn volk gebeurde? Hij zag alleen maar die neergang, al verder en verder. Kan mensen aan lijden? Ik sprak een poosje geleden iemand die zat nogal in de put en die topde. En ik zei, waar zit je nou het meeste mee dan? Hij zei, ik leid er zo aan dat er zoveel geestelijke neergang is. In ons land en ook in de kerk. Nou ja, Jeremia die heeft het ook in zijn leven aan den lijve ervaren. Geestelijke neergang. En dan moet je daar die legers zien staan van Nebukadnezar. En dan moet je bedenken wat er dadelijk gaat gebeuren met die mannen, met die vrouwen, met die kinderen. Met de tempel. Met niks van over. En dan gaat het in die hoofdstukken net voor Jeremia 32 ineens over andere dingen. God die een nieuw begin belooft. Dat is het, hè? God belooft een nieuw begin. God zegt tegen Jeremia, waar het naartoe gaat, inderdaad, die verwoesting van Jeruzalem. En die ballingschap gaat allemaal komen. Dat is niet het laatste. Ik beloof een nieuw begin. Want God, gemeente, is trouw aan zijn woord. Daarom, hè. En als teken daarvan moet Jeremia die akker kopen. Want dat zit heel nauw aan elkaar verbonden. Die akker kopen heeft alles te maken met wat daarvoor staat in Jeremia 31. Over dat nieuwe verbond. God die een nieuw begin gaat maken. Hoor maar, er zit een belofte van God aan vast. Je moet die koopakte veilig bewaren, want er zullen in dit land nog huizen en velden en wijngaarden worden gekocht. Maar wat Jeremia hier doet, gemeente, is dus heel praktisch, ziet u dat? Voor Jeremia is geloof niet alleen een zaak van woorden en van preken. Maar ook van de praktijk. En als Jeremia in die hoofdstukken hiervoor aan het volk verkondigt dat God een nieuw begin zal maken. Een nieuw verbond. Dan brengt Jeremia dat hier in de praktijk. Door die akker te kopen. Door te doen waarvan je zou zeggen, als je er even over nadenkt, Jeremia, moet je nooit aan beginnen. Wordt helemaal niks. Een akker als een teken van een nieuw begin. Of liever als een teken van vertrouwen. Ja, dat is het. Jeremia die God op zijn woord vertrouwt. Al zegt iedereen, jongelui, wat zie je ervan, van die God van je? En dan kan je wel doen, een stuk land kopen, maar ja, waardeloos. Jeremia zegt, ik weet aan wie ik mij vertrouw. Mijn God. God die een nieuw begin maakt. Moet u nog eens even meelezen. Jeremia 31. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Zo begint het in Jeremia 31, vers 3. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, zegt God. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. En daarna zie je ze als het ware gaan. Die jongens die gedeporteerd worden. Ik heb gehoord, stem in Rama, zegt God. Rachel die weent over haar kinderen. Inderdaad, ziet er hopeloos uit. Maar bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is hoop voor uw nakomelingen. Er is verwachting voor uw nakomelingen, want ze zullen uit het land van de vijand terugkomen. Ik zal een nieuw verbond met u maken, niet zoals ik met uw vaderen gemaakt heb. Die hebben het verbond verlaten en het verbond verbroken, maar ik zal met u een nieuw verbond maken. En dan moet je natuurlijk denken aan onze Heer Jezus Christus, ja. Ik zat van de week, toen ik hierover nadacht, te denken van ja, en waar zit Jezus nou eigenlijk in die tekst en in die preek? Dat is trouwens wel een belangrijke vraag. Dus het gaat over je Bijbelles. En het gaat over preken. Want kijk, een preek waar de Heer Jezus niet genoemd wordt, of waar die hoogheid voor de vorm genoemd wordt, zijn naam klinkt, maar waar niet verkondigd wordt, dat is eigenlijk geen preek, dat is dan een voordracht. Dat is geen preek. Preken is wat anders, hè? Dat is dat de Heer Jezus Christus uit die tekst naar voren komt en je niet alleen maar wordt voorgesteld, maar je wordt aangeboden. Preken, dat is immers die uitgestoken wijsvinger van zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. En toen kwam ik vanuit Jeremia 32 inderdaad weer terug naar Jeremia 31. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Dat belooft God. En dat kun je toch niet uitleggen, gemeente, zonde dat je het hebt over onze Heer Jezus Christus, of wel? Dan gaat het toch over Golgotha. Want hoe moet ik nou uitleggen en hoe moet je nou erbij leven wat goede tierenheid is en wat nou die eeuwige liefde van God is als je dat zonder Golgotha doet? Zonder het kruis van de Heer Jezus blijft er geen liefde van God over voor ons, maar alleen maar die toorn. Blijft er alleen maar die donkere wolken. Of dat nou Galdeën zijn, Nebukadnezar of dat ze anders heten, dat maakt dan ook allemaal zoveel verschil niet. Zonder God, zonder de liefde van God, blijft alleen de toorn van God over. Zonder Jezus, alleen de toorn van God. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, zegt God. Ik. Als je nou ergens ziet, gemeente, dat zalig worden en dat redden niet bij ons begint, maar bij God, dan zie je dat hier. Hè? Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb u getrokken met goede tierenheid. In onze Heer Jezus Christus wordt die goede tierenheid en wordt die liefde van God als het ware vlees en bloed zichtbaar. En als het dan gaat, gemeente, om garanties voor de toekomst. Ja, zeggen we, die hebben wij niet, hè? Je kan geen maand vooruitkijken, hè? Geen dag. Geen minuut. Denken we soms wel. Dan zeggen we, doen dit en doen dat. En dan zeggen we, nou, voor mij ziet de toekomst er zo uit. En ik ben dat van plan en zo. Maar je kunt natuurlijk helemaal niet vooruitkijken. Maar is je toekomst nou geborgen, gemeente? In de handen, in die doorboorde handen van de Heer Jezus Christus. Onze Heer Jezus Christus. Nou hoop ik natuurlijk dat u dat weet. En jij. Het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat je zegt, ja, maar daar zit ik mee, hè. Want wanneer weet je dat eigenlijk? Kun je dat wel weten? Ik hoorde ooit kardinaal Simonus zeggen, toen werd aan hem gevraagd. Kardinaal, als u nou sterft, gaat u dan naar de hemel? En toen zei hij, ja, dat weet je nooit zeker. En toen dacht ik bij mezelf, ja. Dat, Dat zegt zo'n kardinaal. En dat zeggen we in de gereformeerde gezindte toch eigenlijk ook heel vaak. En zeker weten, dat klinkt nogal verdacht. Dat klinkt nogal zelfingenomen. Hoe zit het eigenlijk met die zekerheid van het geloof? Wanneer weet je het zeker? Maar ja, dat is natuurlijk nooit zelfverzekerdheid. Zo van, wie kan mij wat maken? Maar zekerheid, dat is dat je met al je schuld, met al je zonden, met al je mitsen en je maren en met al je twijfels, en met al je aanvechtingen, bij Jezus komt. Kijk, als je zekerheid over je toekomst wil hebben buiten Jezus om, dan zul je het nooit krijgen. Je blijft altijd aantobben. Zekerheid die vind ik daar waar Jezus is en waar hij zijn mond opent. En waar hij zijn armen die aan het kruishout vastgespijkerd zitten wijd uitbreidt en zegt, kom tot mij. Waar hij het vlees geworden woord van God is, die zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. En als je daarmee zit, dan zeg ik, dat mag je geloven. Dat mag je geloven. Mag je hand opleggen. Zeg, Heer, staat er toch. Moede kom ik arm en naakt tot die God die zalig maakt. Trouwens ook als je eerlijk bent, en in de kerk moet je natuurlijk altijd eerlijk worden. Als je eerlijk bent, moet je zeggen, die toekomst van mij, nou ja, denk dat ik het allemaal nog aardig in de vingers heb. Allemaal nog aardig in de hand heb. Je moet bij God staan. En als ik nou die oude geschiedenis van Jeremia daar nog eens naast leg, gemeente, dan zeg ik, kijk, je ziet het bij Jeremia in de praktijk van zijn leven. De praktijk van zijn leven. Gewoon ook in hoe hij doet. In zijn daden. Ik werd daar vandaag nog wel bij bepaald. Ik had vanmorgen een appje naar mijn familie gestuurd. 101. Mijn opa zou vandaag 101 geworden zijn. Nou ja, daar reageerde mijn moeder op en... En toen kregen we met elkaar zo'n gesprek over onze grootouders. Wat ze voor ons betekend hadden. En dat ze eigenlijk dat geloof ook in de praktijk van hun leven hebben voorgeleefd. Dat je het kon merken aan ze. Vond je toen allemaal heel gewoon, daar keek je eigenlijk helemaal niet bij op. En nou denk ik wel eens bij mezelf, heb ik daar allemaal wel genoeg van genoten en zo. Dus jongelui, als je opa's of oma's hebt die de Heere vrezen, moet je daar heel zuinig op zijn, hoor. Nou heb je ze nog. Dat het je wordt voorgeleefd, hè. Zouden we daar, gemeente, in de kerk ook niet schreeuwend behoefte aan hebben, hè? Dat het ons wordt voorgeleefd. En dat onze kinderen en onze jongeren niet alleen maar gaan denken van ja, dat geloof, dat is vooral iets van heel veel woorden. Dat is ook praktijk. Daar wordt het trouwens ook gelijk heel spannend, hè? Want kijk, je kunt natuurlijk preken over vertrouwen en over ja, geloven, dat is God kennen, dat is hem vertrouwen. Prachtige dingen over zeggen. En dan kan je met elkaar ook van zeggen, nou, wat mooi dat gezegd is, wat mooi preken. En dan kan je zingen op Psalm 42, maar de Heer zal uitkomst geven. Prachtig. Maar nou de praktijk, hè? Als ik eerlijk ben, gemeente, dan vind ik het dan heel spannend worden. U misschien ook wel. Durf ik me er nou echt op te verlaten? Wordt het nou ook zichtbaar in die concrete dagelijkse praktijk van mijn leven? Of niet? Wat zien die kinderen nou aan u? Als je je eigen kinderen hebt, of je kinderen op school, of je kinderen in je familie. Het gaat hier over twee neven. Wat zien nou je neefjes, je nichtjes aan je? Ben je nou een toonbeeld van hoop? Ja. Dat is dan wel waar het om gaat, hè? Hoop. Ik kom ook mensen tegen die zijn, nou ja, eigenlijk super orthodox en klopt allemaal. Maar ja, waar gaat er eigenlijk van uit? Leven we met hoop? Nou ja, zegt iemand, dat is nogal wat. Ja, jazeker. Nou, kijkt u maar bij Jeremia, Jeremia 32. Hoop hebben terwijl die vijand voor de poort staat. Dat is niet zo makkelijk. Moet je gegeven worden, zegt iemand. Ja, ja, inderdaad, dat is het. Nou, precies. Het is een geschenk, een genadegeschenk van God. Maar geweten, dat wil God je geven. Kijk hier maar. Jeremia, koop die akker maar. En stop het maar in die pot, hoor, die koopactes. Want ze komen er een keer uit. Dan maak ik een nieuw begin. En als ik dat nou, gemeente, vanavond doortrek. God heeft dat trouwens gedaan, hè. Ze zijn teruggekomen. Maar als ik dat nou verder doortrek, dan kom ik toch uit bij die teksten uit Petrus, 2 Petrus. Wij verwachten naar Gods beloften nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Zegt Petrus trouwens tegen mensen die te maken hebben in een omgeving met andere mensen die zeggen van dat je dat gelooft. Dat je dat gelooft. Waar merk je dat dan van? Waar zie je dat dan, dat God terugkomt en zo? Ja, ja, zegt Petrus, dat is Gods langmoedigheid, dat is Gods geduld. Moet je niet meer spotten. Maar daar moet je dankbaar gebruik van maken. Van dat geduld van God. Want er is nog tijd dat je tot bekering kunt komen. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Kijk, dat is nou de hoop, hè? En als ik nou, gemeente, naar onszelf kijk. Inderdaad, kijk maar gewoon even. Nou, laten we maar gewoon een paar van die kringen. Eerst die hele wijde kringen van deze wereld. Veranderend klimaat en zo. Ja, hoe het allemaal zit. Maar normaal is het ook niet, toch? Waar gaat het heen? Een wereld die kraakt. Aan alle kanten. En een wereld waarin mensen worden vermoord. Noord-Irak. Zoveel andere plaatsen. Jemen. In een wereld waarin op zoveel plekken, u kent die kaart van Open Doors toch wel, maar op zoveel plekken christenen vervolgd worden. Het is onze wereld, hè? Nee, waar moet dat heen? En dan kijk je naar ons eigen land en dan zie je zo, nou ja, je ziet het zomaar gaan, hè? Waar gaat het allemaal heen? Waar gaat het heen met onze samenleving? Waar gaat het heen met het onderwijs? Ik zou er maar rekening mee houden, gemeente, dat die vrijheid van onderwijs, daar kan nog wel het een en ander aan veranderen, hoor, de komende jaren. Hoef je nu niet eens zozeer bang te zijn dat ze artikel 23 gaan afschaffen. Geloof ik eigenlijk allemaal nog niet zo heel erg. Dat zullen ze eerder uithollen. Niet via de voordeur, maar via de achterdeur. Je moet dit en je moet dat en je moet daar aandacht aan besteden en je moet daar. En als je dat allemaal niet doet, dan leid je op tot mensen die niet goed kunnen functioneren in de samenleving en seksuele diversiteit niet begrijpen enzovoort. Nou, noem alles maar op. Daar hebben we mee te maken, hè, is het onderwijs. En dan kijk je naar de kerk. Het kraakt en het schuurt. En je bent vaak ontzettend blij als je dan ook tegelijkertijd nog ziet van dwars door alles heen. He, die gemeente die is er. Heel vaak als ik zondags die preekster opkom, dat ik denk, oh wat een wonder. Die gemeente van God die is er. Ondanks alles wat er in die samenleving gebeurt. En ook ondanks alles van onszelf. De gemeente die is er. Maar er gebeurt wat, hè. En dan kijk je naar de kring van je familie. Misschien wel gewoon naar je eigen leven. Kan er allemaal niet wezen. En hoe zit dat dan met hoop? Heb je nou ook hoop? Jongelui, ik heb die vraag opgegeven. Ze had aan me gevraagd voor de JV of ik vragen wilde opgeven. Ik heb gevraagd naar je hoop. Ik dacht, nou, dat is me nog wel een grote vraag voor jongelui. Maar ik denk, ja, met minder kan je ook niet toe, of wel? Nee. Wat is nou je hoop? Kijk, weet u wat God hier doet, gemeente? God zet ons stil in de kerk. En God trekt ons naar het kruis van de Heer Jezus toe. En zegt, hier ben ik. Je enige hoop. En je enige houvast, je enige redding. En ik weet raad met je schuldige verleden. Ik weet raad ook met je benauwende heden. Ik weet ook raad met je eeuwige toekomst. Dat doet God, hè? En dan is die kerkgemeente die plek waar je dingen te horen krijgt die je in de wereld niet hoort. Dus jongelui, als je zegt, van, het gaat in de kerk vaak ook heel veel dingen, hele andere dingen dan in deze wereld, dan zeg ik, nee, goed geluisterd, klopt. Want als je om je heen luistert, dan hoor je over hoop in deze wereld niet zoveel. Of het moet zijn dat je het allemaal zelf moet gaan maken. Maar ja, daar word je toch moe van? Als je het allemaal zelf moet gaan maken. Maar hier laat God verkondigen dat er hoop is. Wij verwachten naar Gods beloften nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En dan zeg je, ja, maar er komt toch zoveel tegenop. Want kijk nou gewoon om je heen. Als je je ogen open doet, dan zie je toch hele andere dingen. Ja, dan zeg ik, nou, kijk nu maar bij Jeremia. Daar was dat ook al zo. Gaat vaak onder de schijn van het tegendeel. Dat wist Luther al. Onder de schijn van het tegendeel. Het lijkt wel alsof het helemaal niks wordt met dat werk van God. Maar God gaat dwars door alles heen. Gaat hij door. Gemeente, dat is nou er. En wat je nou in de kerk moet leren. Inderdaad, kerk is de plek waar je tot bekering moet komen. Waar God tot je gaat spreken. Waar je stil moet worden. Waar je ook eens even stil mag zijn. En mag worden. Het is ook de plek waar God je oefent. In hoop. In verwachting. In uitzicht. Hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Kijk, dat leert de Heilige Geest je. Je oefenen in de verwachting. En dat is je oefenen in de beloften van God. Wij verwachten naar zijn belofte. Nieuwe hemelen. En een nieuwe aarde is daar zijn belofte. En dat is precies wat het in Jeremia 31 en 32 ook is. Hè? God die het zegt, ik beloof het. Al zie je het niet, je mag het geloven. Ik heb het gezegd. Gemeente, wordt dat nou praktijk? Leef je nou in de praktijk met God? Dat het dus niet alleen maar woorden zijn die je er een keer voor de vorm uit laat komen en zo. Maar dat je zegt, oh God, dat ik met u leven mag. Elke dag. En oh God, oefen mij in die hoop. In die verwachting. In dat leven. Zit het dan altijd mee als je God kent? Nou, dat is het laatste vanavond. Dat is natuurlijk prachtig, hè, wat Jeremia hier doet. Je zou zeggen, hij is voor ons een voorbeeld, hè, van dat geloven ook te maken heeft met wat er in de praktijk van je leven zichtbaar wordt. Hij is een voorbeeld van geloof en van godzaligheid, zou je kunnen zeggen. Dan koopt hij die akker en koopakte is getekend. Hanamiel heeft zijn zilverstukken gekregen, is weer teruggegaan naar huis en dan zit hij daar. En dan hoor ik Jeremia bidden. Inderdaad, wat God gedaan heeft. Hè? U hebt tekenen en wonderen gedaan in Egypte. Verlossing uit Egypte. Maar dan zegt hij, zie Heere God, die wallen, die belegeringswallen. Want ze, dat zijn dan die legers van koning Nebukadnezar. Ze zijn gekomen tot aan de stad om die in te nemen. Ze liggen aan de poort. En nou heb u nog wat tegen me gezegd dat ik die akker moet kopen en zo. Is dat nou diezelfde Jeremia? Ja. Ja, dat is ook Jeremia. Zeg, ja, maar dat kan toch niet, want als je gelooft. Ja, wat dan als je gelooft? Wou je dan zeggen dat je nooit meer je vragen hebt? Je aanvechtingen? Weet u wat bij Jeremia gebeurt, gemeente? Hij kijkt op wat voor ogen is. Zie de wallen, zegt hij tegen de Heere God. Zegt de Heere God, u hebt die wallen, die belegeringswallen toch ook gezien? Dan moet ik die akker kopen. Ik kom als mensen tegen, dan hebben ze net iets heel ernstigs meegemaakt of geliefden verloren. Nou ja, ernstig, schrikkelijk. En ze toch kunnen zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Dan kom je er 3 maanden later. Dan zitten ze zo diep in de put. En zij denken, ja, hoe kan dat dan? Kan dat dan? En zeggen andere mensen, ja, zie je wel, dat geloof, dat is allemaal psychologie. Je wordt even, heb je nog een hoop adrenaline en zo. En dan zie je het allemaal nog zitten. Maar ja, de klap komt vanzelf, zeggen ze dan. De klap komt vanzelf. Kijk maar. Nou ja, kijk maar bij Jeremia. Klap komt vanzelf. Is dat allemaal te menselijk gedacht? Ik denk het wel. Leven met God, gemeente, heeft zijn hoogten, het heeft ook zijn diepten. Het heeft zijn bevrijding en zijn zekerheid. Ik had het net over die zekerheid des geloofs. Het heeft ook over aanvechtingen. Zouden Gods beloftenissen verder hun vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Het een en het ander. Maar weet u wat ik nou zo wonderlijk vind? Dat Jeremia dat uitzegt tegen God. Het is dus niet erg als u uw vragen hebt, als u ze maar op de goede plek brengt. En jij? Bij de Heer. Dat geeft de Heer namelijk de gelegenheid om het nog eens te bevestigen. Zou voor mij iets te wonderlijk zijn. Zo'n prachtig woord trouwens. Hè? Zou voor mij iets te wonderlijk zijn. Dat is als het ware een rode draad door heel de Bijbel heen. Op allerlei plekken waar wij zouden zeggen, nou wordt het nooit meer wat. Hè? Bij Sarah, bij Maria natuurlijk. Hè? Bij Elisabeth. Waar wij zouden zeggen, nou houd het op. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Nee toch. God die helpt in nood. Er zullen akkers gekocht worden in dit land. In het land van Benjamin. Ja, daar gaat het weer. Aan het einde van dit hoofdstuk. Dat land waarvan u nu zegt het is woest. En er is geen mens nog beest in. Het is gegeven in de hand van de Galdeën. Velden zal men kopen voor geld. En brieven zal men onderschrijven en verzegelen en doen betuigen in het land van Benjamin. Want ik zal hun gevangenis wenden, zegt de Heer. Ik zal. En als ik nou vanmiddag naar onszelf kijk. Dan zeg ik, durft u het aan? Om de Heer op zijn woord te vertrouwen. Durf je het aan? Als je nou nee zegt trouwens, dan ligt dat niet aan God, hè, maar dan ligt dat echt aan jezelf. Want aandurven is geen kwestie van, nou ik zal eens goed over nadenken, ik zal het eens wikken en wegen en ik zal eens kijken of het wel of niet gaat. Want als God nou met zijn belofte komt. En als God nou laat zien, het zijn niet alleen maar woorden, maar ik doe het ook. In mijn eigen zoon. En als, nou klinkt het bijna blasfemisch natuurlijk, van resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar als nou dat ene offer van de Heer Jezus, als dat niet alleen maar een garantie voor de toekomst is, maar dat het je toekomst uitmaakt. Zeg God, hier ben ik. Ik wil je eeuwige toekomst geven. Of je het aandurft, is toch geen vraag meer of wel? Wie zegt er vanavond, Heere Jezus, Ik geef me aan u over. Want u gaf uw zoon voor mij over. Aan het kruis. Wie zegt er vanavond, o Heere God, als ik om me heen kijk en als ik naar mezelf kijk. Wat blijft er dan te hopen over? Maar als ik, o God, op u zie. En op uw zoon. Dan is er toekomst. Inderdaad, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En waar zij, Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk zullen wonen. Zul je erbij zijn? Zul je erbij zijn? Heden, zegt God. Heden. Ik ben je hoop. Ik ben je troost. Want ik ben je heiland. En wie hem gelooft, die zingt het niet alleen met zijn mond, maar ook met zijn hart. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij ook moogt treffen, tot de God mijns levens heffen. Amen.
We willen gemeente bidden, we doen ook voorbeden. We denken in ons gebed ook aan broeder Buys de Jong. Hij moest deze week plotseling in het ziekenhuis worden opgenomen voor onderzoek, maar mocht een paar uur later ook het ziekenhuis weer verlaten. We bidden om Gods genade ook voor hem. Laten we samen danken en bidden. Heere, groot is uw trouw. Ja, dat is zo. En hoe meer dat wij dat beleven, hoe kleiner dat we eronder worden. Dat u die God bent, die raad weet met ons leven. En die zegt, als wij naar menselijke berekening zeggen, er is geen doen aan, dat u zegt, er is doen aan. Omdat u, Heere Jezus, midden in deze wereld aan het kruis hing. En als u ons daarom vanavond tot u roept. Omdat het kruis van u onze schuld openbaart. Laat zien wat wij teweeg brengen. Tegelijkertijd uw goede tierenheid openbaart. Een nieuw begin. En hoop. En verwachting. O, zo bidden wij u. Dat u ons doet leven met hoop en verwachting. Omdat er meer is dan de dingen die wij zien. O, doe ons leven bij wat we horen in uw eigen woord. Doe ons leven rondom uw kruis, Heere Jezus. Jong en oud. Ook onze kinderen en onze jongeren. Bidden ook voor onze jongeren. Als ze vanavond JV hebben. Zegent u hen. Dat in de verbondenheid ook met elkaar. Ook samen rondom het woord van u samen mogen zijn. Dat het ons ook werkelijk aan u zal verbinden. Zo jong als we zijn. Dat het ons houvast geeft voor ons leven. Uitzicht. Toekomst. Heren, dat bidden we voor elkaar. U kent onze omstandigheden. U weet wat we nodig hebben. Onthoud ons boven al uw genade niet, o God. Wij bidden voor alle die weten van zorgen. Onze zieken. We noemen ook de naam van onze broeder Buys de Jong. Het was het schrikken. We danken u dat het allemaal mee lijkt te vallen. Wilt u met hem zijn? Met uw genade, met alle die bij hem horen. Met uw ontferming. We bidden, heren, voor alle die weten van eenzaamheid en pijn. Op welke manier dan ook. Dat u ons draagt. Uitzicht geeft. En zo bidden wij voor deze wereld waarin wij leven. En dat in een wereld waarin zoveel gebeurt. In de politiek. In de natuur, tussen volken, in ons eigen volk, dat u ons uw stem doet horen, die stem van die goede herder. Wij bidden dat u ons bij de nieuwe week nabij bent, als we werken, als we misschien wel vakantie mogen houden. Laat uw woord met ons gaan. Van deze dag. En houd bovenal ons gemoed voor u bereid. Opdat het blij uw komst verbuidt. Daar het in een stil vertrouwen blijft. Dat gij ons onze schuld vergeeft. Uit genade. Amen. Psalm 126, gemeente, is ons slotlied 1 en 2. Meten verheft uw harten tot God, ontvang de zegen des Heren, gaat u dan heen in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.